alle eer te geven, te aanbidden en te vertellen wie Hij voor ons is. Het is een prachtig moment, altijd in de samenkomst. Is het misschien het hoogtepunt dat wij de Heer mogen aanbidden om wie Hij is. Om alles wat Hij voor ons gedaan heeft. Want Hij is goed en zeer te prijzen, zeer te loven. Boven alle andere dingen. Halleluja. Even kijken als ik mensen mis die ik wel verwacht had. Weet ik niet. Hoeveel mensen zijn er gisteravond hier geweest op de avond gezegend door, zeg maar, een gezegende jongerenavond. En maar er mochten ook wat ouderen bij. Ik zie daar een hand. 1 persoon. Prijs God. Nou, hier is nog een hand hier zo. Nou, dat is toch wel mooi eigenlijk. Te weten dat ook mensen daaraan hebben deelgenomen. Ja, ik weet niet. Ik heb nog niet geïnformeerd hoe dat allemaal precies was. Misschien is er iemand die een getuigenis heeft over gisteravond. Wat je hebt meegemaakt. Hoe je het hebt ervaren. Als er zo iemand is. En die wil dat graag hier delen met de rest van de gemeente. Heel graag. Misschien plezier. Nou, wees welkom. Nou, daar hebben we een microfoon voor. We gaan even... Als kind van de Heer moet je ten alle tijden klaarstaan om te kunnen getuigen van de Heer. Ja, toch? Ja.
Ja. Goedemiddag, broeders en zusters. Gisteren hadden wij onze filmavond. Dat doen we altijd hier zo, in deze ruimte. En er is altijd lekker eten en dan gaan we een film kijken. Gisteren hebben we een leuke film gezien. Het was goed bezocht met allerlei jongeren. En het was een gezegende avond. We gaan binnenkort, ik denk over een maand of twee, gaan we weer een avond plannen. Waarschijnlijk een spelletjesavond. Dus het was gezegend.
Nou, het is gezegend. Nou, ja. Prijs de Heer. Goed om te weten dat het gezegend was. Dank je wel. En we hadden afgesproken dat wij volgende week een vaste en een gebed op zaterdag zouden hebben. Maar ik heb de mailtjes nagekeken. En volgens mij is dat voor volgende week niet mogelijk. Want dan gaan ze van de Koningskerk een heleboel dingen organiseren. Zodat ze op die zaterdag dat gebouw toch eigenlijk behoorlijk in hun bezit nemen. En mij was toen verteld, ik weet niet als er andere ruimtes dan vrij zullen zijn, beschikbaar zijn. Nou, dan zal ik proberen om het die week daarna te doen, op een zaterdag. En dan hebben we geen filmavond, maar dan gaan we wel vasten en bidden voor noden die er zijn in ons midden. En dat kan best zijn dat er een nood is in je leven waar je elke keer weer tegenaan kijkt en waar we eigenlijk niet overheen komen. Dan is dat een goed moment om te komen. We komen dan om een uur of 11:30 komen we bijeen. En dan gaan we met elkaar Gods aangezicht zoeken voor noden die er zijn, voor mensen die in de gemeente komen. Sommige mensen gaan wel eens door moeilijke periodes. Dan gaan we voor die mensen bidden, voor mensen die ziektes hebben en dergelijke. Je bent altijd uitgenodigd om te komen, om te bidden en Gods aangezicht te zoeken. Ik zie een hand daar zo. Wil je nu al? Dat kan.
Als we volgende week niet doorgaan, de week daarop hebben we dan onze barbecue. Dat is dan 5 september.
Is de barbecue vervroegd?
12. Oh, sorry. Klopt, sorry. Ik ben helemaal
gelijk.
Dan
is het
5,
hè? Nee, hij is
12.
Klopt.
Dan ga ik dat eten wat ik heb gekocht voor volgende week uitdelen, want dan ja. Nee, oké, dat is toch wel goed. Nou, prijs God. Nou, hè?
5 september.
Oké. Nou, we gaan in ieder geval proberen. En ik laat het dan wel even weten via de gemeente-app. Wanneer wat we gaan doen. En dan roepen we dan in ieder geval iedereen op om te komen. Het is Zo belangrijk. Weet je, zonder vasten en gebed, dan ga je niet willen geloven, had de kerk van Jezus opgehouden te bestaan. Want door vasten en gebed, de discipelen die Jezus had uitverkoren, had gezegd van laat je netten staan, kom en volg mij. Die hem 3,5 jaar lang gevolgd hebben. Toen hij de aarde verliet, stonden ze erbij te kijken en ze wisten geen kant uit te gaan. Ondanks zijn beloftes, ondanks alles wat hij had volbracht. En het is dat ze bij elkaar kwamen. Het is dat ze bleven bidden van alles wat hij ze hier eigenlijk had verteld. Over God en over de wereld. En wat ze zouden moeten doen om hem te verwachten. En zo kwamen ze bij elkaar, totdat de Heilige Geest in hun midden verscheen en ze kracht bijgaf. Vasten is een belangrijk iets. Ik heb in mijn leven zo vaak ontdekt dat vasten zo belangrijk is. Ik zou willen zeggen van, heb je het nog niet meegemaakt? Ik zou zeggen, doe dat en hoe heet het? En kom naar op die zaterdag ernaartoe. Als het zo is dat je vanwege medicatie zegt van, nou, ik kan eigenlijk helemaal niet zonder voedsel. Dat is niet erg. Want vasten kan je ook doen op een andere manier. Dus niet dat je totaal van voedsel eigenlijk gezonderd bent. Nee, je kan ook een sober vasten doen. Stel nou dat je medicatie gebruikt. Nou, hier is zo iemand die medicatie gebruikt. En dat betekent dat je dan eigenlijk 's morgens als je opstaat, dat je al gelijk moet beginnen met medicatie. En als je medicatie gebruikt die ik heb, kan je niet zeggen van ik gebruik geen voedsel. Dan is het wel de bedoeling dat ik wel ga vasten, maar wel op een sobere manier. Dat betekent dat ik een droog brood eet, geen boter zelf erbij. En dat ik Gods aangezicht 's morgens al thuis begin te zoeken, bidden en te vragen voor noden die er zijn, zodat hij ons eigenlijk de dag doorheen gaat leiden. Dus mocht je zo iemand zijn dat je het niet echt helemaal kan zeggen van ik doe het helemaal zonder voedsel. Je bent uitgenodigd, dan doe je het op een sober vaste. En dat voor de Heer is belangrijk, jouw gebaar. Voor de Heer is belangrijk het feit dat je graag wil. Dat je toont dat je bereid bent zijn aangezicht te zoeken. Voor wat voor noden dan ook. Nou, mocht dat zo zijn en mocht je vragen er nog over hebben, je kan altijd mij na de dienst daarover aanspreken. Dan kan ik je zeg maar toch wel van het een en ander vertellen hoe we dat kunnen gaan doen. Nou, en verder wil ik nog wijzen op de bidstonden. Kom en bezoek de bidstonden. En laten we Gods aangezicht blijven zoeken voor welke nood dan ook, want Hij is het die een groot voorziener is. Zijn naam is Jehovah Jireh. Die naam heeft hij omdat hij degene is die onder alle omstandigheden ook is die in ons leven voorziet. En daarom heeft hij die naam van Jehovah Jireh. Dat is een belangrijke naam. Nou, hebben we nog andere informatie? Nou, over de barbecue, maar daar heb ik al gehoord. Dat gaat de 12e en ja, dat komt helemaal goed. Hebt u al aangemeld daarvoor? Is er nog iets wat u zegt van nou, zou ik graag willen doen? Je kan je altijd aanmelden.
Nou, voor de mensen die zich nog niet hebben aangemeld, dat mag bij mij of bij Sister Media. Dan kunt u aangeven wat u mee kunt of meenemen. Kunt u niks meenemen, mag u altijd een bijdrage doen. Dan kunt u een bijdrage. Staat een dikke in. Dus kunt u die daar gebruiken om mee om aan te geven. Maar er staat nog heel veel van de lijst open van de week bijwerken. En dan kunt u zien wat wij nog allemaal nodig hebben voor de barbecue.
Allemaal te volgen via de gemeente-app. Een geweldig ding, de gemeente-app. Oké, nou dat waren de mededelingen. Nou, dan gaan we over naar het woord van God. En daarvoor zou ik de Bijbel willen openslaan in een boek waar we niet vaak lezen, maar elk Bijbelboek is voor ons belangrijk. We gaan naar Numeri. Dat is vooraan in je Bijbel. Numeri 13. Nummer 13, dan gaan we een aantal dingen lezen over het woord van God, over de Heere, over het volk van God. Dat zijn zulke belangrijke dingen, wij leren er zelfs een heleboel van in ons leven. Nou, ik begin alvast, in ieder geval de eerste twee regels begin ik daaruit te lezen. Nummer 13, dan gaan we naar vers 1, dan zegt het woord van God. De Heere zei tegen Mozes, stuur er een aantal mannen op uit om Kanaan, het land dat ik de Israëlieten geven zal, te verkennen. Stuur er een aantal mannen op uit naar Kanaan, het land dat ik de Israëlieten geven zal, die te verkennen. Nou, laten we de Heere bidden en vragen om een zegen. Hemelse God en Vader, ik kom deze middag voor uw genadetroon. In alles wat we doen, Heere, hebben wij u nodig. En ik bid en vraag u dat u het op dit moment overneemt. Dat u, Heere, ons vandaag uw woord wil onderwijzen. Kom, o Heere, leid alle dingen, Heere. Want we hebben u in alles nodig, Heere. Kom tot uw doel. Spreek tot onze harten. Ik wil zelf een stap opzij doen, Heere. Zodat u door uw geest, Heere, deze middag in onze harten kan spreken. Leid ons, Heere, o God, in Jezus' naam. Amen. Als je kijkt naar dit verhaal, dat is een belangrijk iets, want daar staat bovenaan in mijn Bijbel, boven hoofdstuk 13, verkenning van Kanaan. En dan gaan we vandaag het een en ander daarin teruglezen om te kijken wat het woord van God zegt. Dus we weten dat het volk van God moest Kanaan gaan verkennen. In een andere Bijbel noemen ze die mensen verspieders. Maar uiteindelijk gaat het om hetzelfde. Ze moesten gaan om te kijken hoe dat land eruit zag. Om daar ook eigenlijk een rapport over uit te brengen. Om te vertellen hoe of wat het allemaal was. Nou, dan gaat het woord eigenlijk verder. Dan zegt de Bijbel daarin, kies daartoe, dat is wat de Heere tot Mozes zegt, kies daartoe uit elke stam één man, een familiehoofd. Mozes deed wat de Heere gebood en stuurde er vanuit de woestijn van Paran mannen op uit, die allen tot de leiders van de Israëlieten behoorden. En hier zien we, dit is iets wat toch wel eigenlijk een belangrijk iets geweest is. Dat Mozes ook eigenlijk hoort wat de Heere tot hem zegt. De Heere, hij gehoorzaamt de Heere daarin. En wat hij doet, hij gaat en hij gaat die hele volk dat daar in de woestijn staat, die zijn daar vertegenwoordigd, omdat ze eigenlijk uit stammen bestaan. Uit Jacob zijn al die stammen eigenlijk ontstaan. En zo is het ook dat hij een keuze maakt. Hij kiest leiders van de Israëlieten. Leiders om het land te gaan verkennen. En dan volgen dan een aantal namen van mensen. Die gaan we allemaal niet noemen vanmiddag. Maar dat zijn, uit iedere stam is er één geweest. Die daar naartoe moest gaan om dat te gaan verkennen. De Bijbel zegt wel in vers 16, zo luiden dan de namen van Mozes, die Mozes erop uitstuurde, om het land te verkennen. Hosea, de zoon van Nun, noemde hij Jozua. Dat is werd apart daarin vermeld. Omdat we spreken toch wel over mannen, vrouwen Gods, die de Heere wil gebruiken. Dat zijn echte geloofshelden. En vandaag gaan we kijken, waar vinden we geloofshelden terug? Als we kijken naar geschiedenis, als we kijken naar alles wat er gebeurd is. Met het volk van God. En wat ze allemaal hebben meegemaakt. Nou, ga naar vers 17 om te kijken wat ze allemaal zeg maar, hebben meegemaakt, wat ze hebben gezien. Dan gaan we even kijken. Toen Mozes hen uitzond om Kanaan te verkennen, droeg hij hun dit op. Ga eerst door de Negev en dan de bergen in. En kijk hoe het land is. Of de bevolking sterk is of zwak. En of er veel of weinig mensen wonen. 19. Kijk of het land bewoonbaar is. Of onherbergzaam. En hoe de bevolking woont. In gewone dorpen of in vestigingssteden. En kijk of de grond vet is of schraal. Of er bomen groeien of niet. En probeer vooral ook vruchten uit het land mee te nemen. Het was juist de tijd van de eerste druiven. Ze gingen op weg en verkenden het land. Van de woestijn van Sin tot aan Rehob. Bij Lebo Hamat. Ze trokken door de Negev en kwamen daarna in de buurt van Hebron, waar de Enakieten, Achiman, Sesai en Talmai woonden. Hebron is 7 jaar eerder gebouwd dan Zoan in Egypte. In het Eskoldal aangekomen sneden ze een rank met een tros druiven af. Die ze met zijn tweeën aan een stok moesten dragen. En ook wat granaatappels en vijgen. 24. Aan de druiventros die de Israëlieten daar afsneden, heeft het Eskoldal zijn naam te danken. Vers 25. Nadat ze het land 40 dagen lang verkend hadden, keerden ze terug naar de Kades in de woestijn van Paran, naar Mozes, Aaron en de andere Israëlieten. Ze brachten aan het hele volk verslag uit en lieten de vruchten uit het land zien. Tot zover. En als je dat ziet, wat ze daar allemaal gezien hebben, ja, dan komt dan eigenlijk nu toch wel een hele belangrijke vraag. Wat hebben ze eigenlijk in die 40 dagen daar gezien? Wat hebben ze in het land gezien? En dat zijn toch wel eigenlijk belangrijke dingen, want dat was ook de opdracht die Mozes had gegeven. Kijk hoe het zit. Mozes heeft heel duidelijk meegegeven, als je in naar vers 17 kijkt, dan zie je dat zijn opdracht duidelijk was. Ga door de Negev en daarna, zeg maar, en dan de bergen in. En kijk hoe het land is. Of de bevolking sterk is. Dat was een opdracht. Ga en kijk als die bevolking sterk is. Want het land was niet onbewoonbaar. Dat land was niet zonder mensen. Er woonden mensen in het land. Dat wist Mozes. Dat weet de Heere. Als hij ze die opdracht geeft om dat land te gaan verkennen. Of dat land in bezit te gaan nemen. Hij gaf ook een andere opdracht. Kijk of het zwak is, de mensen die daar wonen. Of het er veel zijn of weinig. Kijk of het land bewoonbaar is. Want je krijgt nu een opdracht. En eigenlijk de opdracht van de Heere was, ga en neem het land in bezit. Dat was de opdracht van de Heere. En we zullen kijken, ja, als je daarin kan wonen. Wonen de mensen nou in gewone dorpen of wonen ze in vestingsteden? En als je een land moet gaan bewonen, dan denk ik dat daar een hele belangrijke opmerking van Mozes erbij komt kijken. Onderzoek, kijk of de grond vet is. Nou, waarom zou dat grondvet een belangrijk iets zijn? Als de grond niet vet is, groeit er niks. Vet of schraal. De grond bij mij in de tuin is vet. Daar groeien een heleboel planten die ik niet gevraagd heb om te groeien. Het geeft mij werk. Mij alleen. Ik heb van alles en nog wat thuis. Maar ze blijven terugkomen. Ze blijven terugkomen. Elk jaar weer. Maar bij mij in de tuin heb ik zelf ook planten geplant. En om te zien als die grond die ik aangeschaft heb, want dat is niet uit de grond zelf van de tuin, maar dat is gekochte grond. Als die grond vet is, dat was een test. Dus ik ben een aantal planten gaan zaaien. Kousenband. Klaroen. Kent iemand die dingen? Paprika, voor de mensen die meer Nederlandse. Aubergines, om het netjes te zeggen. In Suriname zouden ze zeggen boulanger. Aubergines. Maar, en ik heb er eentje geprobeerd dit jaar. Oker. Kent iemand oker? Ik dacht, ik ga daar niet te veel van, want het is een tropisch, echte tropische plant. Dus ik heb er maar één in een bakje. En als je in alle dingen moeten we doen in geloof. Dus ik heb wat ik geplant heb, ik heb heel klein zaadjes mee begonnen, totdat ze op begonnen komen, ja, onderverdeeld. Maar we hebben geen makkelijke zomer gehad. Ik weet niet als je dat gemerkt hebt, dat zelf de rivieren zelf weinig water hebben. Dus in de tuin bij mij kwamen ze ook gauw op, maar die zon was ook behoorlijk heet. En, ja. Maar ik heb er wel vruchten van, kousenbanden. Heb ik er in ieder geval van. Ik heb er wel een vrucht van de oker. Ik heb er wel nu spruitjes van de paprika. Ik heb er wel klaroen eruit gekregen. Je moet wel weten, van, ik weet dat die grond die ik heb aangeschaft vet is. Alleen de weersomstandigheden, ja, die zijn er niet altijd naar. En dat bepaalt, als je ergens zou gaan wonen, is dat land nou eigenlijk bewoonbaar. Kan je daar nou wonen of woon je alleen op stenen? Nee, dat was belangrijk. Voor Mozes was dat een belangrijke opdracht. Ga en ga kijken als het, hoe dat land is. Wat zie je daar? En een van de dingen die ze daar aantroffen, was dat ze, dat Mozes ook zei van, neem de vruchten mee die je daar tegenkomt. En als je terugkomt, neem het hier mee, zodat je het kan laten zien. En toen kwamen ze daar en toen zagen ze een druiven. En ze moesten daar een druiventros moesten ze van die rank afhalen. Maar de Bijbel zegt, met één persoon was het niet mogelijk om die tros te dragen. Nou, dat was een behoorlijke tros. Dat kan ik je verzekeren. Dan kan je zeggen van, nou, dat is geen klein ding. Iets wat ja, bij de gratie nog groeit. Nee, dat was een behoorlijke tros. De Bijbel zegt, met z'n tweeën moesten ze het dragen. Dat was, dus als je ernaar kijkt, dan is de vraag naar natuurlijk. En dat, die vraag zou dan zeker voor jou en voor mij ook gelden. Wat is nou het verslag? Wat hebben ze nou gezien? En dan kom je eigenlijk, ja, dat zijn toch wel de dingen die je bezighouden. Als je 40 dagen lang een land moet verkennen, en dan moet je niet een streek verkennen, maar een land verkennen, dan is het toch wel belangrijk dat als je terugkomt, dat je toch wel ja, laat weten wat je gezien hebt. De vraag hierbij is dus, Wat was dus zijn getuigenis? Waardoor waren ze 40 dagen geboeid? Als je de opdracht krijgt om ergens te gaan en je moet iets zeg maar, gaan bekijken, om daar verslag over te doen, dan willen we graag weten, wat boeit je? Wat is wat je zo belangrijk vindt, wat je daar gezien hebt? Wat heeft het eigenlijk je aandacht het meest getrokken? Dat zijn de vragen die mij zeg maar, tot binnen schieten als ik dan lees dat ze over 40 dagen terugkomen. Ja, en dan komen ze eigenlijk verslag uitbrengen. Wat heeft je aandacht het meest getrokken? Wat heeft je 40 dagen geboeid? Nou, laten we gaan kijken wat zij hebben gezien en wat zij aan verslag brengen. Vers 27. Dan zie je dat ze dan degene die geweest zijn vanuit elke stam één, dat waren dus dan, ja, degene die dan het antwoord gaven. Wij zijn het land, zeg maar, wij zijn in het land geweest waar u ons naartoe hebt toegestuurd, vertelden ze aan Mozes. Werkelijk. Want dat is wat de Heer al die tijd verteld heeft. Kijk wat er aan komt. Werkelijk. Het vloeit over van melk en honing. En deze vruchten groeien er. Mensen lieten zien de vruchten die ze hadden meegenomen. Vers 28. Maar daar staat tegenover dat de bevolking van het land sterk is. De steden zijn versterkt, heel groot. En ook hebben we Enakieten gezien. In de Negev wonen Amalekieten. In het bergland Hittieten, Jebusieten en Amorieten. En aan de kust en langs de Jordaan wonen Kanaïten. Als je daarna dat verslag eigenlijk leest, dan kan ik je eigenlijk dit zeggen. Het eerste wat je hieruit leest en wat er bij mij te binnen komt, is toverij. Toverij. Als je zo'n opdracht krijgt, 40 dagen lang een land te verkennen om te kijken wat je daar allemaal eigenlijk gaat zien, dan is dat belangrijk om een algeheel praatje te geven en ook te vertellen van al de geweldige dingen die je gezien hebt. Maar wat hun eigenlijk, kan je zeggen, toch wel boeide in die periode, dan kan je zien dat dit, ja, die mensen die dit verslag hier geven, dat die zich hebben laten intimideren. Dan praat je toch over iets anders. Dan zie je heel duidelijk dat die verkenners zich hebben laten intimideren. Door machten des duisternis. En het eerste wat mij te binnen schiet is lafhartigheid. Als God je een opdracht geeft, ga en verkoop. Maar die opdracht was niet van God gekomen, maar die opdracht, dat wilde hun eigenlijk zelf. Ze wilden het land eigenlijk zelf eerst gaan verkennen. Maar dan zie je dus dat er eigenlijk toch wel iets niet goed zat. Lafhartigheid. Die 10 verkenners, want het gaat over 10 verkenners, die kan je heel duidelijk, kan je hier eigenlijk vaststellen, dat waren geen strijdbare helden. Geen strijdbare helden. Hoewel, ze waren niet de kleinste jongens van de stammen waaruit ze geselecteerd werden. Want ze werden heel speciaal daaruit geselecteerd. Ze waren de vertegenwoordigers van hun stam. Maar het verslag wat ze hier brengen, dat is niet echt bemoedigend. Want wat daarna gebeurt, is dat het volk in tranen uitbarst. Dat het volk begint te huilen over deze opdracht die ze hebben gekregen. Dat God zijn volk naar zo'n gebied stuurt. Dat zichzelf aangewezen. Ze reuzen hebben gezien. Enakieten hebben gezien. Ze waren zodanig door dat soort dingen eigenlijk geboeid. Dat ze eigenlijk geen ander verhaal konden vertellen. En dan komt de vraag dan gelijk bij mij op. Waar was hun geloof in de Heere God? Die ze met een machtige, bovennatuurlijke krachten uit Egypte had verlost. Waar was dat geloof? We hebben het hier niet over mensen die plotseling daar geplaatst zijn. We hebben het hier over mensen die allemaal hebben meegemaakt de weg uit Egypte. Nou, die weg was niet makkelijk hoor. Die weg moest gepaard gaan met plagen. Die weg moest gepaard gaan met dood. Die weg was geen makkelijke weg. Maar door alles heeft God zijn grootheid laten zien. Want zij waren op dat moment gewoon slaven in Egypte. Ze deden gewoon slavenwerk. En als ze te veel hun mond opendeden, kregen ze een nog zwaardere straf. Dus het was geen makkelijke... En de Heere besloot na 400 jaar Egypte dat hij ze wilde bevrijden. God is altijd aan het kijken naar mogelijkheden om mensen te bevrijden. Dan vraag je je af, waar is hun geloof geweest? Ze zijn in de woestijn gekomen, ze hadden geen water. En het was bijna oorlog dat ze Mozes wilden stenigen bij ze van. Omdat ze bitter water tegenkwamen. En de Heere, die wees Mozes op een stukje hout. Daar hebben we het over gehad. En Mozes moest dat stukje hout in het water gooien. En het water werd weer zoet. En ze konden drinken. Waar was dat geloof? In plaats van die Enakieten, die Amorieten, de Kanaïten, de reuzen die ze allemaal hadden gezien. Waar was hun geloof? Er was geen geloof. Absoluut geen geloof. Maar dan zie je, dan komt er van die 12 die er de woestijn ingegaan zijn, komt er eentje. En dat is... dat is Caleb. Vers 30. Caleb, die probeerde ertussen te komen. Er waren 10 man op dat moment toch echt heel erg bezig om de situatie helemaal de grond in te boren. Dat ze echt het land niet meer in hoefden. Vers 30. Caleb, die wilde voorkomen dat het volk zich tegen Mozes zou verzetten. En zei, we kunnen zonder probleem optrekken en het land in bezit nemen. We kunnen dat volk makkelijk aan. Hey, hier heb je een geloofsheld. Caleb, die staat op. En die zegt, we kunnen dat volk makkelijk aan. Maar hier merken we iets. En daarom zeg ik van, we hebben te maken, als ik hier naar kijk, naar toverij. Dan heb ik te maken met dat mensen niet meer hun eigen verklaring geven. Nee, ze spreken gewoon de taal die alle andere 10 eigenlijk spraken. Ze nemen over wat de een zegt. En dat is eigenlijk iets wat heel slecht is. Want dan komt namelijk die mentaliteit weer terug. Een klagersmentaliteit die we al hebben gezien vanaf het moment dat ze in Egypte waren. In de woestijn waren. Dat ze uit Egypte naar de woestijn gingen. Vers 31. Maar de mannen die met hem mee waren geweest zeiden, we kunnen dit volk niet aanvallen. Het is te sterk voor ons. En ze vertelden de Israëlieten allerlei ongunstigs over het land dat ze verkend hadden. Wat voor getuigenis geef jij als de Heer je zo'n opdracht geeft? Heb je op dat moment geloof in de Heer? Heb je op dat moment vertrouwen dat de Heer de Almachtige is en dat Hij ervoor kan zorgen dat deze situatie volkomen verandert en dat deze situatie geheel naar zijn plan zal gaan? Het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben, zeiden ze, verslind zijn inwoner. Ik heb dat nergens in, zeg maar, wat hun hebben gezien, ben ik dat tegengekomen. Maar dit is het probleem wanneer je te maken hebt met een groep mensen die iets negatiefs beginnen te vertellen. En voordat je denkt, is er iemand die een klein leugentje erbij doet. En een ander doet een nog klein leugentje erbij. En op een gegeven moment is het een groot leugen. Dat die mensen eigenlijk hun eigen inwoners verslinden. Ze eten ze op. Ik weet niet hoe. Maar je zou ook kunnen zeggen van, zo'n grote tros druiven. Zulke grote vruchten die ze hebben meegenomen. Vind je het niet gek dat die mensen in dat land zo groot zijn? Gods woord dwingt je om na te denken. Dus ik dacht, waar komen die Inakieten opeens vandaan? Die mensen hebben behoorlijk wat te eten. Die mensen kunnen... Twee man moeten één tros druiven dragen. Alles wat daar te eten en te drinken is, dat is niet klein. Het is een hele grote hoeveelheid. Vandaar dat er zulke grote mensen zijn in dat land. Dus waarom zou ik daar angstig voor zijn? Ik zou daar juist naartoe. Mezelf helemaal wil ik klaarzetten om te zeggen van, nou, we gaan op weg. Maar Caleb, die heeft een andere boodschap. Caleb zegt, we kunnen zonder problemen optrekken. Dat is wat Caleb zegt. En Caleb zegt, we kunnen het land in bezit nemen. We kunnen dat volk makkelijk aan. Dacht Caleb alleen maar aan zichzelf? Nee! Caleb had natuurlijk al die dingen gezien die de Heer gedaan had in hun midden. Caleb had gezien hoe de Heer ze door die zee eigenlijk geleid had. Caleb had gezien dat ik heb niet te maken met een kleine God. Ik heb te maken met een grote en een machtige God. Die een heel volk uit zijn eigenlijk slavernij verlost. En dat hij ze daar naartoe brengt. En dat zie je, dat wat voor een persoon eigenlijk dat is. Ze gingen verder. Vers 33 zegt ze, we hebben zelf reuzen gezien en Enakieten. En vergeleken bij dat volk van reuzen voelden wij ons maar nietige sprinkhanen. Ik weet niet hoe, maar nietige sprinkhanen. En veel meer, zeggen ze, zullen we in hun ogen ook niet geweest zijn. Weet je, als je hiernaar kijkt, dan zie je dat dit natuurlijk een verschrikkelijke situatie is. Maar dan zie je dat ze dat verhaal aan Mozes vertellen. Maar eigenlijk is het een klacht tegen God. En dat komt ze toch heel erg duur te staan. Want ongeloof, we hebben het nu hier niet meer over geloof, want deze mensen wat ze laten zien, is echt ongeloof. Ongeloof is ernstig. Omdat het de karakter van God in twijfel trekt. En in opstand komt tegen de wil van God. Ongeloof is iets verschrikkelijks. Als er ongeloof in iemand zijn hart is, ik zou zeggen, ga daarvoor bidden. Ga de Heer vragen dat hij je eruit leidt, dat hij genade schenkt, dat jij mag gaan geloven. Want Hebreeën 11 vers 6 geeft ons toch wel een heel goed antwoord daarover. Hebreeën 11 vers 6, nou, misschien beter dat we het kunnen opzoeken. Hebreeën 11 vers 6. Zijn we daar? Hebreeën 11 vers 6. Kijk wat Gods woord zegt. Zonder geloof, ongeloof, zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Wie hem wil naderen, moet immers geloven dat hij bestaat. En wie hem zoekt, zal door hem worden beloond. Dit is duidelijk iets wat de Heer in zijn woord heeft opgetekend. Dat wij dit mogen weten. We hebben de Heer nodig. Zonder geloof is het onmogelijk de Heer te behagen. Maar het probleem was, ze bleven klagen. Ze bleven klagen. Ze waren ervan overtuigd dat het beste wat ze konden doen, was terugkeren naar Egypte en zich opnieuw in slavernij laten brengen. Hoe is dat mogelijk? Ik begrijp dat niet. Ik vraag me af, hoe kan dat, dat als je 400 jaar, je weet niet anders, je opa en je overgrootopa, en die vertellen allemaal dat ze in slavernij waren. En dat jij op een gegeven moment daaruit kan, dat je nog steeds daarnaar verlangt. Om daar in die situatie terug te gaan, naar die slavernij toe. Het was een verschrikkelijke situatie waar ze uit waren gekomen. Maar ze verlangden er zelf naar om daar naar terug te gaan. En dat is iets verschrikkelijks. Maar Caleb toont zich hier een strijdbare held van de Heer. En daarom zie je in nummer 14, laten we daar ook wel gelijk even naartoe gaan, wat de Heer over zo iemand zegt. Nummer 14, vers 24. Dit zegt de Heer over Caleb. Als je denkt dat de Heer, dat jij in situaties bent en er is allemaal geklaag over je en je denkt, nou, niemand staat me bij, de Heer hoort dat allemaal. En de Heer is degene die je ook daarbij, zeg maar, ook te hulp zal komen. Zijn we er? 14, 24. Dit is wat de Heer zegt. Ik ga maar hier lezen, want ik heb een andere vertaling gebruikt en ik zie dat daar. Maar mijn dienaar Caleb, die door een andere geest bezield was en door mij volkomen trouw is geweest, hem zal ik naar het land brengen waar hij geweest is. En zijn nakomelingen zullen het bezitten. Hé, kijk wat daar staat geschreven. Maar mijn dienaar Caleb, die door een andere geest bezield was. Misschien heb je het nog niet door, maar we spreken hier over 10 man tegenover 2, Joshua en Caleb. Die 10 man, die waren door een geest bezield. En daarom zei ik net ook al, dit is duidelijk toverij. Dit is toverij. Dit is toverij wanneer mensen elkaar negatief proberen te beïnvloeden. Dan gaan ze elkaar allerlei leugens. Toverij heeft nooit te maken met de waarheid. Toverij heeft altijd te maken met leugens. Dat mensen leugens beginnen te vertellen en elkaar beginnen op te jutten zelf. En dat ze zelf iemand wilden kiezen om terug te gaan naar Egypte. Maar hier zegt de Heer, deze man, Caleb, werd bezield door een andere geest. En de Heer heeft van hem gezegd, dat hij trouw geweest is. En de Heer zegt, hem zal ik naar het land brengen waar hij geweest is. En zijn nakomelingen zullen het bezitten. Van die 10 mensen die daar geweest zijn. Die 10 mensen die verslag hebben gedaan. Die zijn geen van allen het beloofde land ingekomen. Geen van allen. Allemaal zijn ze gestorven in de woestijn. En dat is een verschrikkelijke situatie. Als de Heer een heel land voor je heeft. Een land waarvan hij jezelf zegt dat hij je dat gaat geven. Een land dat vloeit van melk en honing. En God wil in onze levens grote dingen doen. Hij wil ons zoveel meer geven dan wij misschien erop uit willen gaan om in ontvangst te nemen. En de Heer heeft voor veel mensen heel veel nog. Maar het ligt aan ons, als wij dat wel of als wij dat eigenlijk niet willen gaan doen. Als je kijkt naar deze situatie, dan zie je dat er een verschrikkelijk iets daar ontstaan is. En dan zie je ook, als je daarna gaat kijken, dan zie je dan toch wel dat dat volk van God daar geweest is, die hebben daar een aantal dingen daar gezien, meegemaakt. Die hebben daar geleefd, 40 dagen lang. Die hebben daar zoveel, hebben ze eigenlijk daar kunnen opsteken, kunnen leren van heel die situatie waarin ze geweest zijn. Ik probeer naar iets te zoeken, heel snel, maar ik Ik zie dat ik het niet zo snel heb. Of ik heb hem op een andere plek. Nee, ik heb hem op een andere plek. Als je naar deze situatie kijkt, dan zie je dat het een verschrikkelijke situatie is. Dan zie je dat de Heere zo boos wordt dat de Heere zegt van dat hij afrekening gaat houden. En dat Mozes dan weer ertussen moet komen en elke keer weer moet vragen dat de Heere genadig wilt zijn voor al die mensen. Want God is een genadige God en dat hij onder al die omstandigheden, dat hij ze tegemoet kan komen. En de Heere doet dat. Dan zie je de kansen die er geweest zijn, die het volk gehad heeft. En dan zie je ook de hindernissen die ze hebben gezien, die ze zijn tegengekomen. Maar dan kijken we naar de Heer en dan zien we dat de Heer eigenlijk klaar is met heel deze situatie. En dat hij zei, dan in de woestijn blijven. Het heeft ze 40 jaar gekost om in de woestijn door te brengen. Deze opdracht waarvan ze naartoe geweest zijn. En ze eigenlijk een verschrikkelijk verslag hebben teruggebracht. En daarom is het heel erg belangrijk van, wat is jouw getuigenis? Wat is jouw getuigenis over de Heer? Wat vertel je over de Heer als je met mensen spreekt? Het is een belangrijk iets, dat wij een echt de juiste getuigenis geven van een situatie. Want God is niet één dag bij ons. God ziet, laat ons niet iets, één ding zien, maar hij laat ons alles zien in ons leven. Wat er in ons leven zich allemaal voordoet. Dan zie je dat ze eigenlijk rondom die berg, Seir, rondgaan. En ik wil daar even snel in Deuteronomium even naartoe gaan. Deuteronomium hoofdstuk 1, vers 2 en 3. Dan zullen we even gaan kijken wat daar staat. Dan zie je dat Mozes een verslag schrijft. Deuteronomium 1. Het is 11 dagen van de Horeb naar Kades Barnea, als men de route door het Seir-gebergte volgt. Ga eens even verder. En dan zie je dat de Heer zegt: 40 jaar na het vertrek uit Egypte, op de eerste dag van de 11e maand, sprak Mozes tot het volk van Israël. Toe zoals de Heere hem had opgedragen. Laten we even kijken naar het volgende. Dat gebeurde nadat hij Sichon, de koning van Amorieten, die in Gesbon zetelde, had verslagen. En ook koning Og van Basan, die zetelde in Astaroth en Edrei. Ik zoek eigenlijk een andere tekst. Veertig dagen hebben ze rondom die berg vertoefd. 40 dagen hebben ze niets kunnen doen. En dan komt er een belangrijke vraag. Er zijn misschien problemen in je leven. Hoeveel dagen, hoeveel jaren ben je nog steeds rondom die problemen aan het draaien? Israël heeft 40 jaar lang rondom die berg vertoefd. Ze zijn constant eromheen gegaan. Dat de Heer eigenlijk zelf aan hem moest zeggen van, ja, hoe lang nog? Hoe lang wil je nog rondom, is het niet genoeg geweest dat je rondom die berg blijft draaien? En de vraag hierbij is, denk aan je ongeloof. Denk aan je angst. Denk aan je eenzaamheid. Denk aan bepaalde verslavingen, misschien eetverslavingen. Denk aan haatgevoelens. Denk aan depressies. Spanningen. Misschien met ouders, misschien met anderen. Heel dichtbij in de familie. Dat we voortdurend rondom het probleem draaien. Maar we komen niet tot een oplossing. Welke cyclus moet doorbroken worden om hier doorheen te komen? Om te zeggen, Heer, ik merk in mijn leven dat wat er in mijn leven zich allemaal afspeelt, dingen die in mijn leven gebeuren, dat ik zelf kan vaststellen. Dat ik, Heer, er zelf ook debet aan ben. Ik ben er zelf schuldig aan. Wilt u mij hiervan verlossen? Wilt u mij hiervan bevrijden? Dat de Heer in je leven moet ingrijpen. Dat de Heer in je leven ook een verandering kan brengen. Want de Heer wil dat. De Heer wil niet dat wij rondom problemen blijven draaien en dat er geen oplossing komt. Wat de Heer wil, is dat wij met elke nood, met elk probleem dat er in ons leven is, dat wij naar Hem toe gaan. En dat wij tot Hem spreken, tot Hem roepen, tot Hem bidden en Hem vragen. Dat Hij in ons leven ingrijpt. Dat Hij een verandering in ons leven te werk kan stellen. Maar het begint bij ons, dat wij tot Hem roepen. Dat wij Hem benaderen. Als je over deze dingen nadenkt. En ik geloof dat er heel veel van deze problemen in levens van mensen elke dag nog zichtbaar zijn. Mensen hebben Jezus leren kennen, maar deze problemen spelen nog steeds. Dat er eigenlijk onvergevingsgezindheid is. Dat er zware depressies zijn. Dat er grote angsten zijn waar mensen niet uitkomen. Dan is het de tijd om de Heer te benaderen. Om de Heer tot de Heer te spreken en te zeggen, Heer, dit is mijn probleem. Heer, wilt u mij hiervan verlossen? Wilt u mij hiervan bevrijden? Wilt u mij hiervan, Heer, ook God, Heer, vrijzetten? Want, Heer, dit kan ik niet langer, Heer. Ik heb u nodig. Het kunnen zelfs onbeleden zonden zijn. Maar de Heer, die wil ons, indien wij onze zonden belijden, al onze zonden vergeven. En ik geloof deze middag dat God grote dingen wil doen in ons leven. En ik geloof dat Hij in de harten van mensen een verandering wil brengen. Dat we niet steeds meer rondom hetzelfde draaien. Zoals het volk 40 jaar gedraaid heeft rondom die berg. Maar dat er een verandering komt. Dat er in hun leven een vernieuwing komt. Dat er in hun leven bevrijding komt. En als ze dat willen, nou dan geloof ik dat dit vandaag de dag is. Dat je tot de Heer kan naderen. Dat je kan komen voor zijn troon. Dat je tot Hem je nood kan brengen. En dat Hij in je leven die verandering in je leven teweeg kan brengen. Want God is groot. God is almachtig. God is door niets en door niemand is Hij tegen te houden. Hij is de enige die ons verlossen kan van al onze nood. Mocht er iemand vanmiddag hier zijn die met een van deze noden te maken heeft en dat je zelf weet, ik kom hier niet uit. Ik heb de Heer daarbij nodig. Dan wil ik vragen, mag ik een hand zien? Dat ik voor je kan, met je kan bidden. Amen. Ik heb je hand gezien. Ik heb je hand gezien. Ik heb je hand gezien. Als je die kracht hebt. Als je dit aandurft. Dan vraag ik aan je. Neem ook de volgende stap. En kom en laten we bidden. Laten we Gods aangezicht zoeken. Laten we de Heer bidden en vragen. Dat er grote bevrijding in je leven zal gaan plaatsvinden. En ik geloof in de kracht Gods. Ik geloof in de bevrijding van de Heer. Ik geloof in zijn machtig werk die Hij doet. broeders, zuster. Kom, laten we bidden. Laten we bidden. Halleluja.
Ik weet niet precies, hè? Of ik boos of onboos heb, of zonder geef, maar ook met het probleem wat ik nu zit, toch? Ik snap het niet echt. God doet geen hard werk. Misschien heb ik iets verkeerds gedaan. Denk erover, weet je.
Oké, we gaan ervoor bidden.
Ja.
Halleluja. Hemelse God en Vader, ik kom voor uw genade troon. Heer, met mijn broeder. Deze oproep is duidelijk, Heer. En Heer, hij ervaart het diep in zijn hart, Heer. Maar ik bid en vraag u. U bent een God van openbaringen. En ik bid u en vraag u, Heer. Breng Heer in zijn hart. Complete openbaring. Zodat, Heer, niets, Heer, in het ongewisse blijft. Dat niets, Heer, in het verborgene blijft. Maar dat u samen met hem, Heer, volkomen bevrijding uitwerkt. Ik bid daarom op dit moment, Heer. Heer, verbreek, Heer, elke aanval uit het rijk des duisternis, Heer. Alles, Heer, wat er op dit moment speelt, Heer. Breng, Heer, een vernieuwing. Een vernieuwing in zijn hart, o God, Heer. Reinig hem, o God, Heer. Want u doet inderdaad geen half werk. Want wat u doet, Heer, is goed. Is een, Heer, is wat u doet, Heer, is wat ons leven geeft, Heer. Een eeuwig leven met u. Ik bid daarom, Heer, dat u mijn broeder volkomen vrij zijn. In Jezus' naam. We bidden, Vader. Heer, dat deze aanval uit het rijk des duisternis verbroken wordt in de naam van Jezus. Dat uw genezing over hem komt, Heer. Uw herstel, o God. Diep in zijn hart, Heer, zal hij het weten. Heer, ik dank u hiervoor. Dank u, Heer Jezus. Uw bloed heeft gevloeid. Juist hiervoor. In Jezus' naam. Amen.
Dank u, broeder.
Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Of we mogen ook bidden.
Zullen die mij niet meer bezoeken? Ik zeg, ik heb hem in de steek gelaten. Dan ben ik gezegd over Jezus. Dat hoort mij de eerste is. Ook met mijn genies praat ik niet. Want er zit een beetje in de secte.
Oké. In Jezus' naam. O God, Heer. Een duidelijk probleem, Heer. Maar Heer, u kent het hart van mijn zuster, Heer. Heer, het is duidelijk het werk van de Satan aan het werk. Maar Heer, we vernietigen elk werk van de Satan op dit moment, Heer, in dit gezin. We verbreken de werken van Satan, o God. Satan, we bestraffen jou en we zeggen tegen jou, laat hem los in de naam van Jezus. Heer, laat hier het bloed van u, waarin vergeving zit, Heer, waarin herstel zit, Heer. Heer, laat dat, Heer, mijn God, Heer, in het hart, Heer, volledig, Heer, door het hart van mijn zuster werken, maar ook, Heer, door haar kinderen, Heer. Heer, kom, Heer. Heer, doe iets nieuws, Heer. Heer, doe, o God, Heer, waarvoor u gestorven bent, Heer. Doe het, Heer, in het hart, Heer, mijn God. Heer, u bent het, Heer. Die mogelijkheden gaat voorzien. Ik dank u hiervoor. Ik prijs u hiervoor. Heer, dat u haar gezond maakt. Dat u genezing brengt, Heer. In Jezus' wonderbare naam. Zo dank ik u, Vader. U bent een machtige God, Heer. En we zullen u daarvoor alle eer geven. De lof en de prijzen en de aanbidding. Amen. Halleluja. Ik denk dat met die zuster, of iemand moet er naar voren helpen. Anders doen we het straks na de dienst. Maar je hoeft, het hoeft geen probleem te zijn. Oké. Dan gaan we. Oké, ik bid straks wel met de naderdien. Oké. Nou, we danken de Heer voor zijn liefde en zijn genade deze middag in ons midden. We danken de Heer dat Hij het is die in onze harten veranderingen kan aanbrengen. Veranderingen die wij zelf niet kunnen. Hij is het die het kan doen. Hij is het die ons net over die drempel heen kan helpen. Daar waar wij falen, waar wij weten dat we het niet kunnen. Weet je, de apostel Paulus die zegt het zo makkelijk. En wat hij zegt is voor hem een getuigenis geworden. Dat degenen die daar het land moesten verkennen, dachten dat ze zwak waren. Maar Paulus die komt tot de conclusie en tot de ontdekking. En hij zegt, wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig in Christus. Ga niet uit van je eigen kracht. Je eigen kracht stelt altijd teleur. Maar ga uit van de kracht van Christus. Christus kan het in ons. Hij kan ons over die drempel heen helpen. En daarom zegt Paulus, ik heb een behagen in zwakheden, in smartheden. Dat mensen allerlei dingen over mij zeggen. Hij zegt, daar heb ik een behagen in. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig in Christus. Laten we de Heer de eer geven. We gaan nog een collecte ophalen. En Hemelse Vader, dank u wel voor wat u, Heere, hebt gedaan. U hebt ons, Heere, geschonken het beste wat u had, Heere. Uw Zoon, die voor ons, Heere, een offerlam is geworden, Heere. Die voor ons de weg gegaan is van de dood, Heere. Maar, Heere, daardoor hebt u verzoening, Heere, bewerkt tussen ons en u. En nu mogen wij u daarvoor zo danken, Heere. Heere, dat wij in alles, Heere, ons leven aan u willen toewijden. Ik bid en vraag u vandaag, Heere, voor het offer. Heere, dat u het zegenen wilt. Ik bid en vraag u, Vader, dat u, Heere, met Heere, onze offergave, Heere, Heere, ons alleen maar, Heere, ons hart tonen, Heere, dat wij met alles, Heere, in uw huis, dat wij begaan zijn, Heere. En dat wij, Heere, wat we geven, dat u het wil gebruiken, Heere, in uw gemeente. Heer, zegen daarom, Heere, dit offer. Ik dank u hiervoor, in Jezus' naam. Amen.